Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde en het vijfde vers van de lofzang van Zacharias. 4 en 5 van Zacharias lofzang. Luisteren naar het woord des Heren zoals we dat beschreven vinden in het tweede hoofdstuk van Lucas, de versen 8 tot en met 20. Lucas 2, vers 8 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 107. Looft, looft den Heer gestadig. Psalm 101, Psalm 107, het eerste vers. Lucas 2, vers 8, en er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Des Heren voor de prediking van deze avond vinden we in het gelezen deel van Lucas 2 en daarvan het 13e vers. Lucas 2, het 13e vers. En van stonden aan was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God. Tot zover. We willen samen eerst ons buigen voor het aangezicht des Heren om zijn zegen te bidden. Heren, we mogen ook in dit avonduur op deze kerstdag samen zijn in uw huis. En we mogen ook vanavond weer rondom het evangelie vergaderen. Rondom het evangelie van de geboren zaligmaker. Wat was het een wonderlijke ervaring voor de herders in de velden van Efrata die daar in het nachtelijk duister de wacht hielden bij hun kudde toen daar plotseling de heerlijkheid des Heren om hen heen scheen. En toen daar klonk die eerste kerstprediking, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. En wat bleek dat woord ook op zijn plaats te zijn, Heere. Want u had er zelf plaats voor gemaakt. En wat gaf dat woord in hun leven rijke vrucht. En wat heeft dat een heerlijke uitwerking gehad. Want ze kwamen met haast. En toen ze het gezien hadden, maakten ze alom bekend. En ze keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God. En wat hebben die mensen zalig kerstfeest gevierd. Maar dan in de volle zin van het woord. En niet in de uitgesleten zin zoals die vandaag wel eens aan dat woord gegeven wordt. Zij waren vervuld van uw genade. En ze hebben het kindeke mogen aanschouwen. En ze hebben uw grote genade mogen aanschouwen. Heere, wat voor hen mogelijk was, dat is voor ons toch ook mogelijk. Als we zien op verdiensten en waardigheid, dan moeten we zeggen, nee, dan kan het niet. Dan is het niet mogelijk, want we hebben het verzondigd, wij allen. We hebben God op het hoogst misdaan. Heere, we kunnen het nooit, nooit zeggen dat wij verdiensten hebben, dat we het waard zijn dat u naar ons zoudt omzien, dat u ons met ons hart zou willen leren luisteren naar die boodschap van uw genade. We zullen nooit iets kunnen zeggen ten aanzien van verdiensten aan onze kant. En u zult nooit iets aan ons verplicht zijn. Maar Heere, in dat opzicht stonden de herders toch niet op een ander niveau. Zij hadden toch ook niets waarmee zij zichzelf een gestalte hadden kunnen geven. En waardigheid, zij hebben toch ook nooit kunnen zeggen dat het om dit of dat in hun leven was dat u naar hen omzag en een engel naar hen toestuurde. En dat u de weg naar Bethlehem wees en dat u hen op die weg ook wilde doen gaan. Het was toch ook in hun leven niet om hunnentwil, maar om uw grote naamswil. Wel nu, Heere, als het dan om die reden bij hen kon, zoudt u het dan ook niet bij ons kunnen en willen doen? Zoudt u ook dan niet om redenen u bekend, op grond van uw goddelijke liefde, op grond van uw eigen welbehagen, naar ons kunnen en willen omzien? En zoudt u ons ook niet een waarachtig gezegend kerstfeest kunnen geven? Ach, Heere, zie dan niet naar wat wij ervan gemaakt hebben en naar hoe ons leven geweest is. Zie dan niet naar onze afmakingen en ongerechtigheden en naar de verdorvenheid en de boosheid van ons hart, maar aanschouw ons nog in de Heere Jezus Christus. En wilt u ons om zijnentwil, om uw naamswil, nog een genadig en een barmhartig God zijn. En ga ons niet voorbij. En Heere, laat het evangelie van kerstfeest ons niet voorbij gaan. Laat het niet zo zijn dat de klanken alleen ons oor bereiken. En dat we het daarmee gehad hebben en dat het daarmee gezegd is. Maar laat dat evangelie toch eens voor het eerst of opnieuw ons hart mogen raken. Opdat we waarlijk leren knielen bij uw kribbe, Heere Jezus, leren buigen bij uw kruis. Opdat we waarlijk in verootmoediging des harten en met een verbroken geest ons mogen buigen voor u. Om daaruit uw mond te horen, dat woord van vrijspraak, dat woord van genade, dat woord van verlossing. Schenk ons dat heil, Heere, en vervul ons zoals u eertijds uw volk vervulde, met oprechte en waarachtige vreugde en dankbaarheid, bij de overdenking van dat heilsfeit van uw geboorte. Nogmaals, Heere, als het erom gaat wie wij zijn en als u zou wachten op mensen die eerst zichzelf hadden verbeterd of die zichzelf hadden opgeknapt, dan zou het allemaal te vergeefs zijn, dan was er geen verwachting, dan was het voor een ieder van ons hopeloos, want dan zou er niemand komen, niemand. Maar nu gij toch zelf uw gemeente vergadert door ze te trekken, onwederstandelijk, en nu u niet ziet naar deugd of kwaliteit, nu is het toch mogelijk, zelfs voor mensen die het allemaal verdorven hebben, om toch nog deelgenoot te worden van die genade welke in Christus de Heere is. Ach Heere, gedenkt u ons dan, gedenkt u ons allemaal. Ach, we zijn hier met allemaal verschillende mensen, met een verschillende gang, levensgang, met verschillende levensomstandigheden. Het is u allemaal bekend, Heere, wie wij zijn, wat ons leven is, welke omstandigheden van leven er zijn, droefheid, zorg, smart of vreugde en blijdschap vanwege ondervonden zegeningen en uitreddingen. Maar met al die verschillen van leeftijd en van wat dies meer zij, met al dat onderscheid, we zijn in dit opzicht één, we gaan allemaal naar één plaats. We zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. En we worden straks allemaal gebracht naar ons eeuwig huis. Vroeg of laat, zij dat we jong die reis moeten maken, zij dat we oud mogen worden, eerst in dit aardse bestaan en pas na een lang leven geroepen worden om voor uw rechterstoel te verschijnen en naar onze eeuwige bestemming te gaan. Heere, er mag dan verschil zijn en blijven, maar zo is het toch. Voor ons allemaal komt dat uur dat we een keer uit dit leven weg moeten en dat er dan geen baat meer is, dat ons leven dan niet langer verlengd kan worden. En dan zal het erop aankomen. Dan zal alles beslist worden bij die ene vraag. Die ene vraag wat wij weten van dat kind van Bethlehem en van die gekruisigde Heere Jezus. En dan zal bij hem beslist worden waar we heen zullen gaan. Of we eeuwig met hem in de heerlijkheid zullen delen, het eeuwige leven hebben, of dat wij eeuwig buiten hem in het eeuwig verderf moeten doorbrengen. Ach Heere, bind de ernst van die dingen op ons hart. We zien het ook in het kerstevangelie, dat de wegen bij dat kind van Bethlehem uiteen gingen. Enerzijds zijn daar herders, wijzen, Simeon, Jozef, Maria, Anna. En anderzijds is daar een Herodes. En zijn daar de inwoners van Bethlehem die zich alleen maar verwonderen en meer niet. En dan zijn daar de Joden. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En zo werd het daar ook al beslist. Zo is het nog. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Maar wie in de Zoon gelooft, die zal niet verderven. O Heere, dat is ernstig. En dat geldt nu voor ons allemaal. Daarom bind die ernst op ons hart en geef dat we met een besef van die eeuwigheidsernst naar de prediking van het evangelie mogen gaan luisteren, als ons de engelen worden voorgesteld als degene die God prezen. En nu geschiede uw wil op aarde net zoals in de hemel. En nu geschiede het ook vanavond, Heere, dat wij net zo vaardig gevonden mogen worden om de lof des Heren te verbreiden als dat de engelen waren toen gij hen naar deze aarde zond om daar uw lof te zingen. O Heere, we bidden u om die genade van uw Heilige Geest, dat wij voor het eerst in ons leven of opnieuw in ons leven de onberouwelijke keus mogen doen, dat we voor het eerst of opnieuw waarachtig mogen geloven in uw Zoon, de zaligmaker van zondaren, dat wij voor het eerst of weer in ons leven mogen kennen de kracht van uw genade. Wat hebben we dat nodig? Als we dat hebben, Heren, dan hebben we genoeg. Want u hebt het zelf gezegd, mijn genade is u genoeg. Leid ons dan bij de overdenking van uw woord. Bewaar ons voor alles wat ons zou kunnen hinderen. Laat Satan geen gelegenheid krijgen om zijn verstorend werk te doen, want hij zal het zeker proberen, hij probeert het altijd. Hij is altijd ook daar waar uw woord verkondigd wordt en waar mensen gaan luisteren naar de boodschap die spreekt van de zaligheid van hun zielen. Want hij wil het maar wat graag voorkomen dat ze zouden gaan luisteren met een geïnteresseerd hart, met een hart dat er belang bij krijgt. Heere, maar scheld u hem, opdat hij ons geen hinder zal doen. Geef dat we elkaar ook niet in de weg zitten. Dat we elkaar ook niet afleiden, dat we elkaar geen struikelblok zijn, maar geef dat wij al onze gedachten gevangen mogen geven onder de heerschappij van uw woord. En wilt gij dan door woord en geest in ons midden regeren en uw genade tonen. Zegen gij uw woord overal waar het vandaag verkondigd wordt. En geef dat deze extra kerkdiensten op deze vrijdag, deze kerstdag, ook mogen dienen aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Opdat niet alleen op de zondag, maar ook op deze dag, Heere, uw naam groot gemaakt mag worden en het rijk van de boze afbreuk mag worden gedaan. Ruk gij er velen uit Satans macht, breng ze over in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. En wilt gij ons zo een genadig en een barmhartig God zijn, en dat alleen om de verdiensten van uw Zoon, onze Heere. Amen. We zingen Psalm 103, de versen 10 en 11. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En looft, looft en heer gij zijn legerscharen, weer lust het is op zijn wenk te staren. Psalm 103, vers 10 en 11. God heeft op het kerstfeest zijn zoon gegeven, zonder dat daarom gevraagd was, zonder dat de mens daarnaar gezocht had, heeft de Heere op grond van zijn eeuwig welbehagen zijn zoon in de volheid des tijds naar deze wereld gezonden, want hij had de wereld al zo lief. En het was zijn plan, het was zijn wil om in deze verloren wereld een volk zalig te maken door zijn zoon. En toen heeft hij hem gegeven. En toen kwam Christus, Gods onuitsprekelijke gave. En u zult u zeggen, daar heeft deze wereld dan toch alle belang bij. De mensen hebben daar toch alle belang bij, jawel. Dat mogen we verwachten. En we weten uit de schrift inderdaad dat er een volk is dat door Gods genade daar alle belang bij krijgt. En dat iets gaat verstaan van dat grote wonder dat God gedacht heeft aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En we horen ook hoe dat volk op de gave Gods reageert. Hoe de kerk God daarvoor leert danken. Ik denk even aan Paulus in dat woord wat ik zo pas al aanhaalde. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. We vinden het ook in het kerstevangelie zelf. Waar ons gesproken wordt over de reactie, het antwoord van de kerk op de gave Gods. En we hopen daar met elkaar aanstaande zondagmorgen bij stil te staan. Maar voordat we bij het antwoord, bij de reactie van Gods kerk stilstaan, willen wij vanavond letten op de reactie van de hemel op Gods onuitsprekelijke gave. Hoe hebben de engelen daarop gereageerd? En daar ligt het evangelie ons ook over in. En het is niet zonder zin dat we ook van de engelen lezen hoe zij geantwoord hebben op dat feit dat God zijn zoon heeft laten neerleggen in Bethlehems kribbe. Wat de engelen toen gedaan hebben. Want Lucas 2, u weet het, vermeldt ons van de komst van die ene engel, die als een boodschapper van de hemel naar de herders gezonden werd om aan de herders de boodschap te brengen. U is heden geboren de zaligmaker. Maar Lucas 2 vertelt ons ook van de menigten van hemelse heerlegers die neerdaalden uit de hemel en die God prezen in de bekende woorden: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Wel nu, laten wij vanavond met elkaar dan mogen letten op de reactie van de hemel op Gods kerstgave. En dan letten we in de eerste plaats op de vraag: wie zijn dat eigenlijk die hier in de velden van Efrata God prijzen? Engelen. Een menigte van hemelse heerlegers. Maar wat zijn dan engelen? Ach, we weten dat uit het woord van God zelf. Engelen zijn immers Gods hemelse dienaren. En als ik het over engelen heb, dan hebben we het natuurlijk over de niet gevallen engelen. De trouw gebleven engelen. Niet over de duivelen, de afvalligen. Maar over degenen die staande gebleven zijn. Die God nog dienen in zijn heiligdom. Dat zijn diegenen van wie we in de 103e psalm lezen, dat het de dienaren zijn die vaardig passen op het woord van zijn mond.
En als we willen weten wat engelen zijn, dan zouden we kunnen letten op wat het boek Jesaja ons daarvan vermeldt. Daar gaat het dan over een speciale categorie engelen. In het, ik bedoel, zesde hoofdstuk van Jesaja's profetie, waarin ons de roeping van de profeet beschreven wordt. Jesaja ziet in dat roepingsvisioen in de hemel, hij ziet de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. En dan ziet Jesaja serafs staande boven hem. Een iegelijk had zes vleugels, met twee bedekte ieder zijn aangezicht en met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. Zo passen ze vaardig op het woord van Gods mond. Ze zijn rondom de troon en ze letten met grote nauwkeurigheid op elk woord dat uit de mond van de Heere uitgaat, elk bevel dat hij geeft aan zijn dienstknechten. En als hij gesproken heeft, dan gaan ze terstond zonder aarzelen, zonder dralen. Dan zijn ze gewillig om elke opdracht uit te voeren die de Heere hen geeft, want zij zijn gehoorzaam en ze zijn vervuld met heilige eerbied. Jawel, Jesaja zag toch dat die engelen met twee vleugelen, met één van die drie vleugelenparen, dat ze daarmee hun ogen, hun aangezichten bedekten, om daarmee hun eerbied voor de hoge en heilige God uit te drukken. En bovendien, ze dragen aan hun God en Schepper een grote liefde toe. Ze zijn God volkomen toegedaan en ze verheugen zich in alles waar God zich over verheugt, maar ze hebben smart over alles waar God smart over heeft. En als er dan staat in Genesis 6 dat God smart heeft aan zijn hart als hij ziet hoe verdorven het geslacht der mensen geworden is. Als Genesis 6 ons dan vertelt dat het God aan zijn hart smart dat hij de mens geschapen heeft, dan moogt u er zeker van zijn, dan delen die hemelse dienaren in de smart des Heren over de gevallen mens, over de zondaar die aan Satan is toegevallen en die God kwijt is. En vandaar dat de engelen er dan ook ten hoogste bij geïnteresseerd zijn of God en mens opnieuw in vrede met elkaar zullen leven. Of God die gevallen mens terug zal krijgen. En zo ja, hoe God hem dan terug zal krijgen. Dat is de vraag die ook de engelenwereld heeft bezig gehouden. De mens is verloren, God is hem kwijt, God heeft er smart over, God draagt leed over het feit dat zijn schepsel aan zijn vijand is toegevallen. Zal nu, zo leeft ook de vraag in de harten van de engelen, die mens verloren blijven? Is God hem nu voor altijd kwijt? Zal die mens altijd een prooi van de duivel zijn? Zal hij altijd onder de macht van Satan verkeren? Ja, daar zijn de engelen bij geïnteresseerd. Engelen stellen belang in het lot van mensen, in hun eeuwig wel of eeuwig wee. En vandaar dat zij ook in de kerstnacht intensief hebben meegeleefd en in de dagen die aan deze kerstnacht vooraf gingen. Trouwens, er is altijd een intens meeleven van de kant van de engelen geweest. Hoe we dat weten? Omdat op Gods eigen bevel, toen de ark des verbonds gemaakt werd naar het voorbeeld dat aan Mozes op de berg getoond werd, God had voorgeschreven dat op het verzoendeksel waarmee de ark bedekt werd, ook twee cherubs, twee engelenfiguren, moesten worden afgebeeld. En naar goddelijk voorschrift moesten die engelenfiguren zo op dat verzoendeksel staan dat hun aangezichten naar beneden gekeerd waren, gericht naar dat verzoendeksel. Waarom? Omdat daarin gesymboliseerd werd dat de engelen, zoals Petrus het zegt in zijn eerste brief, begeerig zijn in te zien. In het verlossingswerk, in de verzoeningsarbeid. De engelen zijn begeerig om iets te ontdekken van dat wonder dat God en mens toch weer verenigd worden. Hoe kan dat? Hoe kan die God die zo heilig is, zo rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Hoe kan die God voor wie de serafs als het ware vanuit zichzelf, vanuit een innerlijke drang zoveel eerbied hebben. Dat ze hun aangezichten bedekken in zijn nabijheid. Hoe kan die heilige God nu met een gevallen zondaar, met een aan de zonde en aan de duivel overgegeven mensenkind, toch nog weer gemeenschap hebben? Hoe kan die breuk hersteld worden? Hoe kan die scheiding opgeheven worden? En dan weten die engelen dat daar door de Heere een dienst der verzoening is ingesteld, maar ze kunnen het nog niet doorgronden. Ze kunnen dat mysterie aanschouwen, maar ze begrijpen het niet. Het is te wonderlijk in hun ogen. En die twee gouden cherubs op het verzoendeksel, ze beelden als het ware de hele engelenwereld af, die maar begeerig probeert in te blikken in datgene wat er nu gebeurt als verzoening gedaan wordt voor de zonden van het volk. En nu hebben ze begrepen dat datgene wat onder het oude verbond geschiedde in de dienst der verzoening, als het bloed gesprenkeld werd op het verzoendeksel, uiteindelijk nog zijn vervulling moet krijgen. En daar hebben ze met verlangen naar uitgezien. En toen God dan ook aan een uit hun kring opdracht gaf om eerst naar Jeruzalem te gaan, naar de tempel, in dat uur van het gebed, toen daar die oude priester Zacharias dienst deed, en toen die ene engel uit de kring der engelen opdracht kreeg om de boodschap Gods te verkondigen aan Zacharias in de tempel, uw gebed is verhoord. En toen diezelfde engel later naar Nazareth werd gezonden, alweer door goddelijke opdracht daarheen gestuurd, nu om aan de maagd Maria te verkondigen dat zij moeder zou worden van de lang beloofde en van de lang verwachte. Toen is er in die engelenwereld een intensivering van de spanning geweest. Ze hebben het geweten, nu gaat God het openbaren. Wat ook voor de engelen verborgen gebleven is, al die eeuwen. Waar ze naar gekeken hebben, waar ze zich over verwonderd hebben, maar waar ze het geheim niet van doorgrond hebben. Hoe dit zou kunnen, dat God en mens toch weer op grond van recht met elkaar verenigd konden zijn. Maar ze hebben het aangevoeld. De engelenwereld is in beweging gekomen. God riep Gabriël om naar Jeruzalem te gaan en later naar Nazareth. En toen in dat woord dat Gabriël in Gods naam moest gaan verkondigen, dat heilige dat uit uw zondige maagd Maria geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Toen is in die engelenwereld nog iets meer open gegaan van dat heilsmysterie wat straks in de kerstnacht geopenbaard wordt. En nu mag die engel gaan, weer een, naar de velden van Efrata. Nu dat kind daar neergelegd is in de kribbe, geboren uit Maria. En nu mag die engel het gaan verkondigen. U is heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Nu ligt daar in Bethlehems kribbe Immanuel, God met ons. En de engelen die op het verzoendeksel gestaard hebben, de engelen die begeerig zijn geweest om in te zien,
Ze mogen er nu iets van gaan verstaan. Zo is het mogelijk. Gods woord wordt vlees. God zendt zijn zoon in de gelijkheid van het zondige vlees. Hij die geen zonde gehad of gedaan heeft, wordt tot zonde gemaakt. En als een zondig mensenkind, zonder zonde nochtans, maar beladen met de ongerechtigheden van zijn volk, neergelegd in de armoe, in de kribbe, in de stal. En ze hebben het gezien. Hier gaat God openbaren hoe er verzoening is. Namelijk in één die de plaats van zijn schuldig volk gaat innemen. In die ene die de schuld van zijn volk gaat overnemen. En die zo zaligmaker zal zijn. Die zo zal gaan verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Hier zien ze het. Het genadewonder, God geopenbaard in het vlees. Wat geen engelenoor heeft gehoord. Wat geen engelenoog heeft gezien. En wat ook in geen engelenhart ooit is opgeklommen. Want dit heeft geen mens kunnen bedenken, maar dit heeft ook geen engel kunnen bedenken. Dit heeft God bereid. En als dat mysterie onthuld wordt, als dat wonder getoond wordt ook aan de engelen, dan haasten ze zich om sterker en rijker en heerlijker dan ooit tevoren in hun ganse bestaan God de eer te gaan geven, Gods lof te gaan bezingen. Geen wonder. Nu de engelen iets mogen verstaan door in te blikken in het geheimenis van de verzoening met God. Door de Emmanuel. Nu die engelen die zo bij Gods eer, maar ook bij het heil van hun medeschepselen de mensen betrokken zijn, mogen gaan zien hoe door Christus namelijk God die verloren mens terugkrijgt. Nu haasten ze zich om die God, die wonderlijk is in zijn daden, die groot en heerlijkheid, heerlijk is in zijn genade, de lof toe te brengen die hij waard is te ontvangen. O nee, als het dan gaat om de eer des Heren, dan zijn de engelen niet traag, dan zijn ze er terstond bij om Gods deugden te bezingen. En de allerhoogste lof toe te zingen. Wie zijn het? De engelen die er zo'n belang bij hebben dat God en mens niet als vijanden leven, maar die nu mogen aanschouwen hoe God en mens verenigd worden, namelijk door de Emmanuel. En dan de volgende vraag die ons bezighoudt als we onze tekst overdenken is: wanneer zingen die engelen dat? Ik heb het u eigenlijk al aangeduid. De tekst laat het ook weten. Van stonden aan. Dat is terstond nadat die ene engel de boodschap van de geboren zaligmaker heeft gebracht. Die woorden die we vinden in vers 10 tot en met 12. Vrees niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap enzovoort. Terstond daarna, zij vallen direct in, zodra die ene engel zijn boodschap heeft gebracht. Terwijl hij sprak, zo stel ik het me voor, is de hemel open gegaan en zijn ze neergedaald. De menigten van hemelse heerlegers. En is de lucht boven de velden van Efrata vervuld met deze dienaren Gods. En ze hebben gezwegen tot op het moment dat die engel gesproken heeft de woorden. En let u er wel op, want wat is het laatste wat die engel zei? Dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Zodra hun die ene engel gesproken heeft van de tekenen van de diepe vernedering van de zaligmaker.
zodra hij het de herders heeft laten weten, dit zal u het teken zijn. En gemeente, dat is geen teken waarin de heerlijkheid van dat kind uitkomt, vindt u wel? In doeken gewonden, liggende in de kribben. Nee, dat is een teken dat spreekt van vernedering. Dat is een teken dat spreekt van beginnend lijden. Dat is een teken dat verkondigt dat hij op aarde gekomen is om als de vernederde, als de lijdende knecht des Heren zijn werk te doen. Dat is een teken dat ons spreekt van zijn borgwerk. Arm geworden om uwentwil, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Zodra die engel gesproken heeft met name van dat teken, van zijn armoede, van zijn lijden, van zijn vernedering, zijn daar die engelen die dan invallen en hun hemelslied gaan zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Ze geven onmiddellijk hun reactie op de gave Gods in zijn Zoon. Omdat Christus geboren is, omdat hij vlees en bloed heeft aangenomen, omdat hij arm geworden is, omdat hij zich in de kribbe heeft laten neerleggen, daarom, ere zij God en vrede op aarde. Daarom, vanwege dat kind in de kribbe, vanwege die gave Gods, vanwege die gewillige vernedering van de borg, past het nu al de hemelingen en al Gods schepselen God de eer te gaan toebrengen. Ach, we weten van de engelen dat ze heel wat gezongen hebben, ook toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, toen God de aarde schiep. Toen hebben de hemelingen, de engelen, die waren tegelijkertijd met de hemel geschapen. Toen hebben de hemelingen God geprezen om dat werk zijner handen. En toen hebben al de morgensterren, zo lezen we in het boek Job, gejuicht. En ze hebben vaak, zo lezen we in de schriften, hun dienst bewezen. Ze zijn er geweest toen Jacob daar droomde in Bethel. Ze zijn er geweest toen Mozes op de Horeb was. Want door de bestelling van de engelen heeft Mozes de wet, de stenen tafelen in handen gekregen. Zo lezen we in Galaten 3. De Heere heeft engelen gebruikt om de wet te overhandigen aan de middelaar van het Oude Testament. En ze hebben al dat werk gedaan met vreugde en met dankbaarheid, want het had te maken met die bemoeienissen die God met mensen wilde hebben. En in al dat werk dat God deed en waar hij hen als engelen bij gebruikte, kwam iets openbaar van zijn grootheid en van de grootheid van zijn goedertierenheid en van zijn gunst over zondaren. Maar nooit eerder hebben ze aanschouwd wat ze nu aanschouwen. Nooit eerder is getoond wat nu getoond wordt. Nooit eerder heeft Gods Zoon in de kribbe gelegen. Nooit eerder was daar het woord vlees geworden. Nooit eerder was de liefde Gods zo diep, zo hoog, zo lang en zo breed geopenbaard als nu. Nu daar Gods onuitsprekelijke gave is. En daarom op dat moment ere zij God. Nooit eerder had de Heere het plan der verlossing van zondaren zo duidelijk bekendgemaakt. Nu krijgt God die gevallen mens terug. En nu is er meer dan ooit tevoren reden om God te prijzen. Bent u dat met de engelen eens, gemeente? Bent u dat met die hemelse heerscharen eens, dat er nooit eerder zoveel reden voor een lof en danklied is, dan nu God gedacht heeft aan zijn genade en nu hij zijn Zoon in deze wereld gezonden heeft? En hebt u die God samen met de engelen ook al de eer en de aanbidding mogen brengen, toen u zag wat het inhield, dat hij zijn onuitsprekelijke gaven gaf. Rijker dan de schepping, rijker dan het leven dat we hier op aarde krijgen, rijker dan het levensonderhoud, rijker dan al de geschenken en de bewijzen van Gods gunst die wij in ons aardse leven ontvangen, is het immers als hij zijn eigen zoon geeft. Het gaat verder dan de schepping. Bij de schepping hebben de morgensterren gejuicht en de kinderen Gods gezongen. Maar toen God schiep, toen schiep hij iets uit niets. Dat is een groot wonder. Dat is een machtig werk van de Heere. Iets uit niets tevoorschijn roepen. En dan past het loflied. Dan is er plaats voor aanbidding door engelen en door alle schepselen. God zat als God opnieuw zijn scheppingsmacht, zijn goddelijke grootheid toont in het verwekken van leven, in het onderhouden van leven. Maar als God een zondaar gaat herscheppen, gemeente, dan is dat wonder nog veel ingrijpender. In de schepping gaat het om iets voortbrengen uit niets. Maar in de herschepping gaat het niet maar om iets voortbrengen uit niets, nee, dan gaat God iets doen met vijanden. Met vijanden die hij in vrienden gaat veranderen. Dan gaat hij uit weerbarstig, ongeschikt, wegwerpelijk materiaal mensen maken die hij aan zich en aan zijn dienst verbindt. En dat is een nog groter wonder dan hij gedaan heeft in den beginnen. Ja, nu God zijn zoon geeft, nu zingen de engelen en daar is alle reden voor. Maar er is nog een aspect. Want het gaat niet alleen om God die geeft. Het gaat in de kerstnacht ook om de zoon die zich laat geven, die zich laat zenden. En wat lezen we in de schrift? Denk aan het woord uit de Hebreeënbrief, het eerste hoofdstuk. En daar krijgt u de opdracht die God aan de engelen gegeven heeft, juist in die nacht. Want ze komen daar niet uit eigen beweging, die engelen, nee, nee. Engelen komen nooit uit eigen beweging ergens, ze komen alleen gezonden. Gabriel die gaat niet op eigen gezag naar Jeruzalem, naar de tempel om tot Zacharias te spreken of naar Nazareth om Maria de boodschap te verkondigen. Ze passen vaardig op het woord van Gods mond. Ze hebben om de troon Gods heen gestaan en toen heeft God Gabriel aangewezen en gezegd: ga naar Jeruzalem dan en dan en met die en die boodschap. En toen is hij gegaan. En die engelen hebben om de troon Gods gestaan en ze hebben gewacht op het bevel van de Heere der Heerscharen. En toen heeft God tot die ene met name niet genoemde engel gezegd dat hij gaan moest naar dat gezelschap van schaapherders in de velden van Efrata met deze welomlijnde boodschap: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. En toen zijn de anderen blijven staan, want God gaf aan die ene engel maar opdracht. En zij, de anderen, kregen toen nog geen bevel, maar terstond daarop. Toen heeft God tot heel zijn hemelse legerscharen gesproken, het woord dat we vinden in Hebreeën 1 vers 6. Als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En toen zijn ze gegaan. Op het bevelwoord van de Heere dat hij gesproken had toen hij zijn enig geborene in de wereld inbracht. Toen zijn die dienaren van de Allerhoogste gegaan, want God zei, en dat nu al de engelen Gods hem gaan aanbidden. En dat is de reden van hun komst naar de velden van Efrata geweest. Ze moesten God eren. Maar ze moesten dat vlees geworden woord van God ook gaan aanbidden. Ze moesten hun Heer, der engelen Heere is hij immers, die nu vlees en bloed van mensenkinderen heeft aangenomen, gaan aanbidden. Ze moesten hem hulde gaan brengen. Ze moesten hem de eer gaan geven. Hem, die al ligt hij dan gekleed in doeken, weggeborgen in een stal, onherkenbaar. Hij had geen gedaante of heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Al is hij dan in diepe vernedering, al is hij dan begonnen aan zijn weg die hem straks brengen zal aan het kruis en in het graf. De engelen, ze mogen hem toch aanbidden, want ze zien in hem de heerlijkheid Gods. Wat verborgen is voor mensenoog, de engelen hebben het aanschouwd. En gewillig als zij altijd zijn, zijn ze gekomen om dat kind van Bethlehem eer te brengen. Nog eer er één gevallen zondaar bij de kribbe knielt, zijn daar al de engelen Gods om hem eer te geven. Hij heeft de heerlijkheid verlaten. De rijkdom, de schoonheid, de glans van de hemel die hij bezat, heeft hij verlaten. Hij is gegaan uit de kring van de engelen die hem omgeven hebben. Maar terstond als God zijn enige geborene in de wereld inbrengt, volgen de engelen hem op Gods bevel en ze knielen bij zijn kribbe neer. En ze vervullen het luchtruim boven Efrata's velden, want God heeft gezegd, en het vindt een echo in het engelenhart, dat al de engelen Gods hem aanbidden. Al ligt hij hulpeloos in de kribbe, die engel, die ene uit hun kring, heeft het toch gezegd tot Maria, toen de boodschap van zijn geboorte door hem verkondigd werd. Wat heeft hij gezegd? Deze zal groot zijn. Deze zal groot zijn. Want God zal hem geven de troon van zijn vader David. En aan zijn heerschappij zal geen einde zijn. En de engelen hebben het verstaan, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, dat kind in de kribbe. Vader der eeuwigheid, dat kind in doeken gewikkeld, vredevorst. En toen God zei, laten nou al mijn engelen hem gaan aanbidden, toen was er geen ene engel die niet wist dat dat op zijn plaats was. En dan nog een derde gedachte, en dan komen we meer naar onszelf toe. Voor wie zingen zij? Dat moet u ook niet over het hoofd zien. Daar komt uw en mijn vroegere predikant, meneer Laman, zei dat zo, het Hemels Residentieorkest. Daar komt dat hemelse engelenkoor naar beneden. En daar komt dat koor zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Als een of andere zangvereniging of een of andere orkest een uitvoering gaat geven, dan zijn ze, denk ik, benieuwd naar de opkomst. Dan zijn ze benieuwd naar het gehoor dat ze straks zullen hebben. En als ze nu weten dat dat maar een handjevol schobbejakken zal zijn, dan is het enthousiasme om te zingen wel een end gedaald, dacht u niet? Ze weten dat er maar een paar mensen zullen zijn en van het minste soort. Nou, dan is het animo om de uitvoering te geven wel zo'n beetje tot nul gedaald. En hoe zit dat dan bij de engelen? Want zij worden gezonden naar de velden van Efrata. En daar zijn nou net de minsten van de minsten samen. En ze houden de nachtwacht over hun kudde. Gemeente, dat fantaseer ik niet, want het staat gewoon vast, het zijn gewoon feiten dat de herders bij de onderste laag van de maatschappij gerekend werden. Dat weet u wel.
Hun getuigenis had bijvoorbeeld geen eens rechtskracht. Als er ergens een herder getuigenis gaf voor een rechtbank, dan hoefde de rechter zich daar niets van aan te trekken. Dan kon hij dat zo naast zich neerleggen, want kennelijk stonden die herders niet al te best bekend en hun betrouwbaarheid was ook niet al te hoog aangeslagen. Het waren mensen van het minste soort. Daar worden die engelen nou heen gestuurd. En zijn er nou niet zoveel ook? Het is niet zo'n groot gehoor dat die engelen daar vinden. Niet vele edelen, niet vele aanzienlijken, niet vele rijken, maar de verachten. En de mensen die niet in tel zijn. En is daarmee het enthousiasme bij de engelen nu bekoeld? Wel nee, het is voor die engelen niet te min om voor zo'n gehoor te zingen. Kunnen ze zich dan geen beter gehoor voorstellen? Ach, weet u, wat voor die engelen eigenlijk alleen maar belangrijk is, dat is niet de maatschappelijke status van een mens. Dat is niet of die mogelijkheden genoeg heeft om zich in fatsoenlijke kleren te steken. Dat is niet het element van hoe beschaafd is hij en hoeveel wetenschap heeft hij vergaderd en hoeveel is hij vooruitgekomen in deze wereld. Dat telt bij de engelen in hun beoordeling van mensen niet mee. Waar engelen alleen belang in stellen als het gaat om mensen, dat is om de vraag hoe is het met het hart van zo'n mens. Hoe is de gezindheid van het hart van zo'n mens? Heeft hij net zo'n hart als wij? Heeft hij een hart waarin plaats is voor God? Heeft hij een hart waarin liefde is voor zijn schepper? Is er een begeerte in zijn ziel om samen met ons zijn schepper te dienen? Heeft hij een hart dat naar God uitgaat? En dan doet het er niet toe in wat voor leven, in wat voor situatie zo'n mens verkeert, of hij bovenaan op de ladder staat of nog niet eens op de onderste tree heeft kunnen klimmen, of hij aanzienlijk is en meetelt, of dat hij helemaal niet meetelt en veracht is. En daarom is het die engelen om het even, of God hen nou zou sturen naar de wijzen uit het oosten, of dat hij hen zou sturen naar de velden van Efrata, waar deze herders de nachtwacht over hun kudde zijn. Want dat hebben ze begrepen. Dat hebben ze begrepen uit de inhoud van de boodschap die ene engel mag overbrengen. U is heden geboren. Wat hebben ze daaruit begrepen? Wel, dat deze engelen behoren tot de vrienden Gods. Want een geboortebericht stuur je toch aan je vrienden en aan je goede kennissen. Een geboortebericht stuur je toch niet aan je vijanden. En nu laat God het geboortebericht aan die herder sturen. Dat is voor die engelen bewijs genoeg dat zij horen tot degenen voor wie de verborgenheden des Heren zijn. Gods verborgen omgang vinden zielen waar ze vrees in woont. En als ze dan naar die herders gezonden worden met wie God een band heeft, die God tot zijn vrienden rekent, dan kijken ze niet meer naar de maatschappelijke positie van die herders. En dan deert het hen niet hoe de wereld over die herders denkt en over hen spreekt. Maar dan gaan ze met vreugde in het hart ten gehore van deze herders God loven en prijzen. Want Hebreeën 1, weer een woord uit Hebreeën 1, zegt ons toch dat die herders gedienstige geesten zijn, die uitgezonden worden in dienst van God, om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen. Daar ligt het geheim. God heeft ze gezonden naar Efrata. Daar zijn herders en dat zijn mensen die de zaligheid beërven zullen. En nu zijn die engelen uitgezonden om hen te dienen, met hun woord en met hun lied. En om kon het zijn, die herders, die zaligheidsmensen, die kandidaten voor het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus, te bewegen om naar Bethlehem te gaan. En met hun woord en met hun lied hopen deze engelen die herders te kunnen bewegen om het besluit te nemen wat ze straks met ter daad nemen, om met haast te gaan om te zien het woord dat hen verkondigd is. O, wat hebben die engelen de prediking van het woord en in lied van harte gedaan, vanuit de verbondenheid met deze herders. Want dat is ook een punt, iets wat we misschien veel te veel vergeten en waar we nooit of nauwelijks bij stilstaan. Maar er is ook een verbondenheid tussen het volk dat God vreest en de getrouwe dienaren in de hemel. Dat zullen we toch ook mogen zeggen op grond van het woord van God. Als Paulus of de schrijver van de Hebreeënbrief iets van de heerlijkheid van de nieuwtestamentische gemeente onthult, dan zegt hij: gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad van de levende God, en tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Dan is er gemeenschap tussen de kerk hier en de kerk boven. De heilige vergaderingen der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. De kerk die al thuis is. Gods verloste volk. Gemeenschap voor zijn troon en hier beneden. Maar ook gemeenschap, niet op dezelfde basis, maar toch waarachtige gemeenschap in dezelfde liefde tot de Schepper. En in dezelfde begeerte om de eer van de Schepper te bedoelen. Gemeenschap tussen de kerk hier en de vele duizenden van engelen. O, wat heeft God ons dan in zijn Zoon een onuitsprekelijke gave gegeven. Maar wat heeft Hij ons dan in zijn engelen een ook rijke gave geschonken, want nu komen zij, diegenen die de zaligheid beërven, zullen dienen. De band die hen aan God bindt, bindt hen ook aan Gods kinderen op aarde. En waar het dan op aankomt, gemeente, dat is dat als wij dat voorbeeld van de engelen dan zien, dat wij genade mogen ontvangen om in de voetsporen van die engelen te treden. Want als zij daar zingen, dan zijn het ook de voorzangers. En dan is het toch wel zaak dat die herders straks mee gaan zingen. En dat de wijzen mee gaan zingen. En dat Gods ganse kerk mee gaat zingen. Vanuit die verbondenheid aan de Heere, vanuit de genade Gods in Christus geopenbaard, zal die kerk toch ook niet kunnen zwijgen. Is het wel? Oh, wat zou het nou erg zijn geweest als de engelen wel zongen en de mensen niet. Want tenslotte, die engelen hebben er wel een hoop belang bij met wat God doet. En als God zijn Zoon in de wereld inbrengt, dan stemmen ze van harte in met de lof des Heren. Maar weet u, ze blijven toeschouwers. Ze hebben de beleving van die genade ook niet nodig. Want zij vielen nooit van God af. Zij kwamen nooit in de greep van de boze. En zij kwamen nooit onder de tirannie van de zonde. Hun hart is rein gebleven.
En hun wandel is rein gebleven. En ze hebben God nog altijd volmaakt lief, zoals een schepsel volmaakt lief kan hebben. En ze hebben nog altijd eerbied voor hun schepper. Nee, zij hebben dat heil van Christus niet nodig. Zij kunnen dan ook nooit zo gaan zingen dat ze de persoonlijke toon erin mogen aanslaan. Zij kunnen nooit met de Vox Humana zingen, de menselijke stem. Want zij blijven altijd toeschouwers. Ze beschouwen het heil. En dat geeft hen al zoveel reden om God te prijzen. Hoeveel te meer reden heeft dan een verloste zondaar om God te prijzen? Gemeente, hebt u het meebeluisterd wat die engelen daar doen? En hebt u voor uzelf al eens gezien dat als het er dan helemaal op aankomt, u nog meer reden hebt om God te loven? Ach, wat erg. Als God ons het evangelie laat verkondigen. Nee, hij doet het nu niet meer door engelen. Maar we hebben het opgetekend gekregen in de schriften. En we weten van de dienst van de engelen. En we weten dat het heilig, heilig, heilig onafgebroken doorgaat. En we weten dat zij dag en nacht tot in alle eeuwigheid God groot maken in hun eeuwig halleluja. En we weten dat zij er een lust en een behagen in hebben om vaardig te passen op het woord van zijn mond. En om Christus, de Zoon Gods, te aanbidden, ook nu hij gezeten is op zijn troon. Als we dan weten dat die engelen een en al beweging zijn tot eer van God. Dat die engelen een en al activiteit zijn om God groot te maken. Wat zou het dan erg zijn als wij mensen die er veel meer belang in moesten stellen. Omdat we er veel meer belang bij hebben. God niet leerden groot maken. En de zonen Gods niet zouden aanbidden. Staat u er nog buiten? Is het loflied over uw lippen nog nooit gekomen, behalve dan misschien alleen met de lippen? Natuurlijk, alleen met de lippen kunnen we ook zeggen, lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. Dat kun je met je lippen zingen. Maar is het meer niet geweest tot nog toe, dan wat we met onze lippen kunnen doen en met onze mond kunnen spreken? Heeft ons hart zich er nog nooit echt in vertolkt? En is de ziel er nog nooit in geweest? In het ere zij God in de hoogste hemelen. Heerlijkheid aan die God, omdat hij gedacht heeft aan zijn genade. Staan we er altijd nog buiten? Verontrust u dat dan niet? Weet u, als we het hier op aarde toch niet leren om met die engelen mee te zingen en het die engelen na te zingen en het ook nog boven de engelen uit te zingen, dat ook, als het waarlijk beleving wordt. Als we dat hier op aarde niet leren, dan zullen we het straks in de hemel ook niet kunnen doen. Als we het met de hemelingen nu niet leren, dan zal onze stem zich niet met hun lofzang kunnen paren in de zaligheid. Dan staan we er buiten en dan staan we er eeuwig buiten. Verontrust u dat niet? Maakt u dat niet angstig? We gaan een keer sterven. We gaan een keer de dag beleven die de laatste van ons leven is. Ik weet niet wanneer, dat maakt ook het grootste verschil niet uit. Maar we zullen allemaal naar één plaats gaan.
En dan? Dan moeten wij die God ontmoeten. Welke God? Die zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Die God. Die God. Die de wereld al zo lief had. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Welke God moeten we dan ontmoeten? Die God van wie de engelen gezegd hebben, ere zij God, want hij heeft gedacht aan zijn genade. Die God zullen we ontmoeten, gemeente, die zich zo in zijn woord en via de prediking van zijn woord aan ons heeft geopenbaard. Die God die zijn engelen gezonden heeft om de herders op de hoogte te stellen van die blijde boodschap. Die God die het hier op aarde in de duisternis en in de ellende heeft laten verkondigen. Ik verkondig u grote blijdschap. Die God die zo genadig en zo vol ontferming is, dat hij zijn handen heeft uitgebreid tot een tegenstrevend en wederspannig volk. Die God, die niet afgelaten heeft en niet opgehouden heeft ons toe te roepen, wend u toch naar mij toe en wordt behouden. En als we nu op zo'n grote zaligheid ons door de engelen verkondigd en door het evangelie gepredikt, en in de kribben van Bethlehem geopenbaard, als we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Waar zullen we dan moeten verschijnen? Als de hemel in beweging geweest is, omdat de hemel er belang bij had om te weten hoe God en mens verzoend zullen worden. En als wij dan door onze onverschilligheid en onbekeerlijkheid er blijk van gegeven hebben dat die vraag ons eigenlijk niet raakt. En dat we het antwoord op die vraag niet belangrijk vinden. Want we zijn maar doorgegaan en we hebben ons leven maar geleefd zoals wij dachten dat we het moesten leven. Zonder de zonen Gods te aanbidden en zonder de God in de hemel, de Vader van de Heere Jezus Christus, eer en aanbidding toe te brengen. Waar moeten we dan verschijnen? Neem dat eens mee. Nog wekt u, nog roept u als redder Gods zoon. Eer hij u als rechter komt richten. Ontwaakt dan die slaapt en staat op uit de dood. O, wat een wonder dat God hemel en aarde tegelijkertijd in beweging brengt. Wat een wonder van genade dat Christus Jezus door de engelen aanbeden is. En dat ook mensen het geheim mogen leren. Wij knielen bij uw kribben neer. Wat een genade wonder dat de Heere die herders, en ik keer bij die herders terug, niet aan hun lot heeft overgelaten. Als God ze behandeld had zoals de mensen ze behandeld hadden, dan waren ze niet in aanmerking gekomen. Als God ze behandeld had zoals de maatschappij van de Joden in die dagen die herders behandelden, dan zou God het getuigenis van die herders ook niet gebruikt hebben. Dan had hij er wel anderen uitgekozen die hij door de straten van Bethlehem had laten gaan om te verkondigen wat ze gezien hadden. Maar de Heere heeft het verachte uitverkoren. De Heere heeft het onedele uitverkoren. Het is voor de Heere niet te min. Want als de herders voor de Heere te min geweest waren, dan waren de wijzen uit het oosten ook te min geweest. Want God oordeelt niet naar het uiterlijk en God oordeelt niet naar verstand en intelligentie. En God oordeelt niet naar wat je bereikt hebt in dit wereld, deze wereld en hoeveel je verworven hebt in deze wereld. God oordeelt naar het hart van de zondaar en dan is er toch geen één. Dan had de Heere de herders moeten passeren, ja zeker, want van hen was er ook niet één die naar God zocht. En uit hun kring was er ook niet één die in oprechtheid naar God gevraagd had. Niet één.
En er zou er niet één geweest zijn die ooit in zijn leven het adventsgebed was gaan bidden. Och, dat ge de hemelen scheurdet als God het niet eerst in zijn ziel gelegd had. Maar dan had God ze allemaal overgeslagen, ook die Anna, van wie we nu mogen lezen dat ze niet uit de tempel week met vasten en bidden. Ook die Simeon, van wie we nu mogen lezen dat hem door een goddelijke openbaring te kennen gegeven was dat hij de Christus niet zien zou voordat, dat hij niet sterven zou voordat hij de Christus des Heren gezien had en die door de geest in de tempel geleid werd. Simeon is ook niet anders in zichzelf dan een vervloekte zondaar. En Anna is in zichzelf ook niet anders dan een kind der hel, een dienares van de zonde. Geen één zou God er hebben uitverkoren, als het van hun verdiensten afhing. Maar nu maakt het ook niet uit of je uit het oosten komt en wetenschap van de sterren hebt, of dat je uit Juda komt en alleen maar weet hoe je de schapen moet weiden, die nog niet eens je eigendom zijn. Nu maakt het niet uit of je veel weet of weinig. Nu maakt het niet uit of je veel bezit of weinig. Nu maakt het alleen maar uit waar je hart naar uitgaat. Nu is het alleen maar belangrijk of dat in onze ziel leeft. Geef mij Jezus, of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Nou, wie mag daar nou bijvallen? Amen. Psalm 72, het tweede vers. Nogmaals voor uw heilig aangezicht naderen, uw grote naam erkennen voor het evangelie dat ons spreekt van uw grote gave. En dat het een grote gave was, dat blijkt toch ook wel uit het feit dat de hemelse heerlegers gekomen zijn om u deswegen te prijzen en uw grootheid te bezingen. Heren, dat zouden ze niet gedaan hebben als het om mindere dingen ging. Maar nu ze het gezien hebben, God geopenbaard in het vlees. En toen daarop het woord klonk dat al de engelen Gods hem aanbidden. Toen hebben ze het gedaan en toen hebben ze de lucht vervuld met hun loflied. Uw naam ten prijs. O Heere, wat een wonder dat Gij de hemel in beweging gebracht hebt. En wat is het nu nodig dat U ook ons in beweging brengt. Want wij zijn mensen, Heere, die veel, veel, veel trager zijn dan de engelen. Zij passen vaardig op het woord van uw mond en ach, wij geven er geen acht op. Van nature zeker niet. En na ontvangen genade zijn we nog zo traag. O Heere, brengt u ons dan in beweging, voor het eerst of opnieuw.
en leert u ons met uw hemelingen meezingen. Het ere zij God. Leert u ons met uw hemelse legerscharen meezingen van dat heil, van die genade in Christus. En geef, Heere, door uw Heilige Geest, door de toepassende werking van uw Heilige Geest, dat we wel de engelen mogen nazingen, maar dat er toch in dat zingen van uw kerk een element mag zijn wat de engelen niet kennen. De persoonlijke doorleving. Heere, we bidden u heilig uw woord aan ons hart. Ach, wilt u het er ieder van ons geven, wie we ook zijn, dat we iets van dat kerstwonder leren verstaan en beleven. Wilt u het ons geven, Heere, dat het echt kerstfeest mag zijn of worden in dit jaar. In uw gemeenschap, bij dat kerstkind, om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het tiende vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.